Zaken wordt mogelijk gemaakt door Head First. Jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio met hoofdzaken. ZP Radio.
Dit is ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Met een aflevering van het programma Hoofdzaken. Paul van Leeuwen en Sebas Krijgsman ontvangen weer een gast. Paul, welkom.
Ja, welkom Sebas.
Vandaag hebben we een heuse hoofdredacteur in ons midden. Hij is Leonard Millenaar, hoofdredacteur van MNC. Leonard, welkom bij ZP Radio.
Dank je.
Wilde je altijd al hoofdredacteur worden van een mooi magazine?
Nou, leuke vraag. Nee, ik heb dat niet zo voorzien. Maar ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk altijd al naast studeren en ook naast werken veel heb geschreven. En het is eigenlijk wel grappig hoe dat is ontstaan. Want ik ben toen ik afstudeerde, ik heb bedrijfswetenschap gestudeerd aan de VU. En toen ben ik afgestudeerd, toen ging ik werken bij Atos. En ik ben afgestudeerd bij Leon de Kaluwe, een van de grote namen eigenlijk in het adviesvak. Hij zei van, goh, die scriptie van jou, die masterscriptie, daar moet je eigenlijk eens een artikel van maken. En dat artikel heb ik toen gepubliceerd in MNC. Ja. En dat was in, wanneer was dat? 2007 of 2008. Vervolgens belde de hoofdredacteur van destijds belde mij van, goh, dat was een leuk artikel. Zou jij het wat vinden om de jonge adviseurs te vertegenwoordigen in de redactieraad? Dat was voor mij natuurlijk fantastisch, want toen was ik 23. En toen zat ik in de redactieraad met mensen als Hans Strikwerda en Steven ten Haven. Het waren echt maar de, toch wel de grotere namen in het vak. En dan zat ik dan als jong jochie, als broekie tussen.
Leuk dat het zo is gelopen. Maar voel je jezelf dan eigenlijk consultant of voel je jezelf journalist inmiddels?
Dat is momenteel een combinatie. Dus toen was ik, lid van de redactieraad. En later ben ik gevraagd 2 jaar geleden om hoofdredacteur te worden. Mm-hmm. Dus zeg maar die journalistieke kant heb ik in die zin steeds meer ontwikkeld. Of ook toebedeeld gekregen, zou je kunnen zeggen. En ik heb ook altijd wel gepubliceerd. Dus vakinhoudelijk artikelen geschreven, doe ik nog steeds. Maar ik ben primair, mijn inkomen is toch primair het adviesvak, het consultie. De tarieven zijn natuurlijk ook ietsje anders. Mm-hmm. Mijn hart ligt ook wel bij het schrijven en het maken van mooie content.
Ja, mooi dat je dat kunt combineren zo. Hè? Ja,
en ook docent, zag ik.
Ja, ook nog docent. Ja, dus maar dat is een tijdelijke klus. Dus in die zin een mooie illustratie van het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Hè. Dus de gig economy met tijdelijke klussen. Maar dat is de afgelopen 8 weken heb ik in het lesgegeven aan de Vrije Universiteit als docent. En het vak heet Leading Change. Het is een combinatie van leiderschap en veranderkunde. Een internationale groep studenten. Dus dat was erg leuk om te doen. En zij vonden het ook erg. Ze hebben het ook erg gewaardeerd.
Want het was leuk, maar hoe was het om dat te doen? Hoe ging dat? Want je staat voor het eerst voor zo'n groep, kan ik me voorstellen.
Ja, dat was eigenlijk. Ik moet zeggen, ik sta wel vaker voor een groep als adviseur. Hè, dus het is wel zo dat ik vaker met groepen werk. Mm-hmm. Maar dan ineens ben je de docent. Dus dan kijken ze toch iets anders naar je. Dus, en het zijn studenten. Ze zijn nogal eerlijk en direct in hun feedback.
Maar ze moesten meneer zeggen tegen je, of niet?
De meeste, zeker de internationale studenten, die noemden mij inderdaad professor. Dat ben zeker niet. Maar dat noemen ze je wel als de internationale studenten. Dus nee, het is erg leuk. Erg leuk om te doen. En wat ik zei, de studenten zijn heel direct in hun feedback, ook in de zin dat ze de colleges zijn niet verplicht. Hè? Dus, en ik had een college op maandagochtend om 9:00.
Kijk.
Elke week. En als ze er dan bijna allemaal elke keer zijn, dan is het toch prettige feedback.
Ja, en hoe hou je zo'n student betrokken in je les? Want ja, ik kan me voorstellen dat anders is dan voor zo'n groep staan als consultant.
Ja, nou wat ik veel terughoorde is dat ik vanwege juist mijn rol als adviseur al 10 jaar dat ik veel mooie praktijkvoorbeelden heb. Dus zeg maar de theorie ook goed kan illustreren met voorbeelden uit de praktijk. En dat wordt wel zeer gewaardeerd.
Je schrijft vele artikelen en ja, Paul, we hebben gewoon een awardwinner in ons midden. Want je hebt onder andere
2013,
ook de professionele publicatieprijs van ROA, als ik het goed zeg.
Ja, dat is de ROA, dus de Raad van Organisatieadviesbureaus. Ja.
Zo, hoe voelde dat?
Ja, goed. Ja, dat was een artikel over het belang van rechtvaardigheid bij organisatieveranderingen. Mm-hmm. Een thema waar ik nog steeds aan werk, overigens, naast andere thema's. En dat werd gekozen tot het artikel van het jaar door hen. Hè. Dus dat is natuurlijk, was erg leuk.
Leuk.
Een mooie uitreiking en dergelijke.
Ja. En je zegt het al, andere artikelen ben ik ook mee bezig. En je noemde net al de gig-economie of de gig-economy.
Ja.
Daarover zo meteen meer met jou goed vinden, want we zijn erg benieuwd hoe je die precies ziet. De gast bij ZP Radio vandaag, Leonard Millenaar. Hij is hoofdredacteur van MNC onder andere en hij schrijft diverse artikelen. Zo meteen meer.
ZP Radio.
ZP Radio met het programma Hoofdzaken en vandaag bij Paul en bij mij te gast. Leonard Millenaar, onder andere hoofdredacteur van MNC.
Ja, en een van de stukken die je geschreven hebt gaat onder andere over de gig economy, zo werd het net uitgesproken door mijn collega Sebas.
Ja.
Kun je kort uitleggen wat je daaronder verstaat?
Ja, nou, het is eigenlijk een term die afkomstig is uit de VS. En gig staat eigenlijk voor klus of klusje. En de gig economy is eigenlijk een... die term die gaat eigenlijk over dat mensen eigenlijk steeds in deze economie eigenlijk korte klussen, korte projecten achter elkaar uitvoeren. Hè. Dus eigenlijk krijg je een soort een carrière van een aaneenschakeling van korte klusjes of projecten in plaats van een vast dienstverband. En die gig economy zie je eigenlijk in verschillende sectoren. Hè. Dus je ziet natuurlijk, een bekend voorbeeld is Uber, ja. Taxirix en Deliveroo van de maaltijdbezorgingen. Dus daar zie je natuurlijk dat mensen... en dan ook ondersteund via digitale platforms, eigenlijk per transactie of per resultaat of actie betaald worden. En dat telt dan op tot een inkomen, of niet. Hè? Dat is de vraag hoeveel dat betaalt. Maar je ziet nu ook steeds meer in de professionele dienstverlening dat ontstaan.
En dat is bij jou zelf ook aan de hand geweest, want je was altijd in vaste dienst, ja. Maar je bent vrij recentelijk voor jezelf begonnen, dus ja. Je bent ervaringsdeskundige.
Klopt, ja. Nee, in die zin zou je kunnen zeggen dat ik sinds september 2017 ook een gig worker ben, dus ik zie mezelf in die zin ook wel een beetje als gig worker. Ik combineer dus de rollen van organisatieadviseur, hoofdredacteur, schrijver en ik doe ook interviews voor MNC. En ik geef dus nu les aan de universiteit. Dus in die zin ook heel veel kleine verschillende klusjes die optellen tot een mooie, gewoon een prima inkomen.
En een mooie werkweek, want behoorlijk verschillend zo.
Ja, zeker. Een mooie werkweek, heel gevarieerd. Mijn vrouw heeft ook nog een bedrijf. Wij zorgen ook nog veel voor de kinderen samen. Ik heb een zoontje van 3 en een meisje van 1. In die zin geeft het ook veel meer flexibiliteit om ook daar veel betrokken te zijn, wat ik ook heel belangrijk vind.
Voor de muziek had je het al eventjes over de gig economy. Sebas noemde het heel mooi op zijn Engels. Kan je ons even meenemen wat het precies inhoudt?
Ja, nou, de gig economy is eigenlijk een term uit Amerika. En het is, het gaat er eigenlijk over dat mensen niet langer een vaste baan hebben. Hè. In de gig economy dat mensen eigenlijk een carrière hebben van een aaneenschakeling van verschillende klussen en projecten. Dus eigenlijk is in de gig economy zou je kunnen zeggen is tijdelijke inhuur is de norm. En vaste banen maken eigenlijk plaats voor projectmatig werk of korte klusjes. En je ziet dat natuurlijk al ontstaan in de... dat is een bekend voorbeeld, hè. Uber, Deliveroo, dat soort, laat zeggen, soort werk, hè, waar je per eigenlijk resultaat of per activiteit betaald wordt voor een taxirit of voor een maaltijdbezorging. Maar je ziet het ook steeds meer nu in de professionele dienstverlening.
Ja. Je noemde net toen de muziek speelde onder andere de groei van het aantal ZZP's. Het is verdubbeld sinds 2003 uit mijn hoofd, wat je net noemde.
Ja.
Een grote groei komt nu ook voor in de zakelijke dienstverlening. Dat is eigenlijk wat anders dan betaald worden voor een klusje wat je doet als zijnde een pakketje wegbrengen.
Ja.
Is het gemeen goed aan het worden in Nederland?
Je ziet dat inderdaad wat je zegt, dus de groei van ZZP'ers in zakelijke dienstverlening is groot. Bijzonder om te zien is dat er ook juist heel veel organisatieadviesbureautjes zijn gestart het afgelopen jaar.
Kijk naar jezelf, hè?
Heb ik aan bijgedragen, ja. Dus in die zin, dat is opvallend, want dat betekent dat als deze economie zich ook zeg maar verspreidt naar de zakelijke dienstverlening. En dat kan denk ik ook, omdat in sommige sectoren is het heel goed om mens en werk te matchen. Dat kan heel goed, zonder tussenkomst eigenlijk van een organisatie waar je in dienst bent. En dat vraagt natuurlijk wel om goede algoritmes en goede... en soms zit er ook zeker nog een stuk mensenwerk achter. Maar het is zeker mogelijk om ook in die professionele dienstverlening eigenlijk de schakel van de organisatie, zou ik kunnen zeggen, ertussen uit te halen.
Hoe zie je dat die schakel toch tot stand komt? Want ja, zijn het online platforms? Zijn dat nog steeds de mens? Zit die er nog steeds ergens tussen? Of?
Ja, nou, misschien wel mooi om een voorbeeld te geven. Ik uit mijn eigen sector, hè, dus organisatieadvies. Dat is een platform dat heet CoMatch. Dat is in Duitsland begonnen en dat is nu ook in Nederland goed actief. En dat is een bedrijf dat eigenlijk organisatieadviseurs dus koppelt aan adviesopdrachten. Dat is eigenlijk primair wat ze doen. Ze doen nog een aantal andere dingen, maar dat is hun hoofdzaak. En ik heb daar vorige week nog gesproken met de oprichter daarvan. Christophe Hart, Duitser. Oud McKinsey adviseur overigens. Zelf ook lang als adviseur gewerkt. En die zocht eigenlijk toen hij zelf bij McKinsey wegging. En hij wilde eigenlijk een bedrijf beginnen, maar hij wist niet wat. Toen zocht hij naar een platform voor zeer ervaren adviseurs om aan opdrachten te komen. Dat vond hij niet. Dus daar was het idee geboren voor een platform voor organisatieadviseurs, maar dan wel echt specifiek zeer ervaren deskundigen. Hè? Dus niet, je hebt ook andere platforms waar zeg maar, wat kleinere soort werk wordt gedaan, om het zo te zeggen. Dus niet de langere adviesklussen. En hij heeft dat opgericht en dat is nu in Nederland ook groeiende. Ze hebben recent weer een kapitaalinjectie van 8 miljoen gehad om eigenlijk te internationaliseren en de dienstverlening te verbeteren. Dus je ziet zeker ook in mijn eigen sector, maar ook in andere sectoren echt dat wel opkomen, ja.
Dit is het per Radio. De gast bij ons vandaag is Leonard Middelnaar. En zometeen praten Paul en ik met hem verder. ZP Radio, jouw update over ondernemerschap, dat is ZP Radio. En vandaag te gast een specialist in organisatieverandering, hoofdredacteur van MNC, Leonard Middelnaar. En voor de muziek, Paul, spraken we al even met Leonard over ja, de veranderingen eigenlijk. Hè?
Ja, richting de gig economy, zoals we het nog steeds heel mooi blijven zeggen. Je gaf net aan als voorbeeld Go Match. Mm-hmm. Betekent dat dus eigenlijk dat er gezaagd wordt aan de traditionele organisaties zoals ze er zijn?
Dat denk ik wel. Er wordt wel zeker aan gezaagd. Ik denk zeker dat traditionele organisaties nooit zullen in het geheel zullen verdwijnen. Maar zeker ook in het vak van organisatieadviseur zie je steeds meer ZZP'ers. Naarmate die platforms beter worden en die matching beter wordt, denk ik dat het voor veel mensen interessant kan zijn als ze adviseur zijn om die stap te maken. En ik zie ook wel dat mensen ook wel behoefte hebben aan autonomie en flexibiliteit in hun leven. Dus als ik de studenten spreek bij de opleiding, en dat is natuurlijk maar een klein groepje, dus ik kan niet generaliseren, maar ik merk dat mensen ook behoefte hebben aan, of niet meer zo de behoefte hebben om te jarenlang te investeren en hard te werken om ergens partner te worden, maar eigenlijk gewoon ook een direct en zinvol, betekenisvol leven willen hebben en dat eigenlijk vanaf het begin af aan willen doen, zonder die grote investeringen te doen.
Ik heb ook gelezen in het artikel dat je schrijft dat het niet ondenkbaar is dat tijdelijke inhuur de norm wordt. Dus gaat het daar naartoe? Wordt alles tijdelijke inhuur? Zou het in elke sector kunnen?
Nee, dat denk ik niet. Er zijn zeker sectoren waar het niet mogelijk is. Bijvoorbeeld politie of justitie. Daar zou je natuurlijk niet willen dat je on-demand een politieagent op afval.
En er is een misdaad en we moeten maar even kijken of er een ZP'er beschikbaar is.
Precies. Hoor. En misschien, dus dat gaat natuurlijk nooit werken. En in de justitie natuurlijk ook niet. Dus er zijn zeker sectoren waar, en dat zijn maar twee voorbeelden, maar andere ook, waar om verschillende redenen het gewoon niet handig is om te doen. En bovendien denk ik dat je er niet iedereen moet willen aandoen. Hè? Dus niet alle mensen zijn, denk ik, bereid en willen ook helemaal niet ondernemend zijn en zelfstandig zijn.
Ja, want dat is wel een aardige. Jij bent ervoor geschikt, laten we het zo zeggen. Want jij doet het nu. Wanneer kan iemand in jouw optiek zelfstandig professional worden?
Dan moet je, laten we zeggen, je moet zelf kunnen acquireren. Dat is denk ik een belangrijke. Je moet ook je vak bijhouden. Dus er zijn wel een paar dingen die je toch wel moet kunnen organiseren. En je moet veel discipline hebben. Want de structuur die ontbreekt, hè, die in de zin van het wordt niet afgedwongen. Dus er zijn een aantal dingen die je zelf goed moet kunnen organiseren. En die platforms kunnen daar voor een deel bij helpen. Hè. Dus bijvoorbeeld wat ik net noemde, dat voorbeeld van Comatch. Dat helpt natuurlijk voor adviseurs die uitstekende professionals zijn, maar misschien niet zo goed zijn in acquisitie. Dus dat deel kan worden ondervangen.
Dat vraag en aanbod op die manier bij elkaar wordt
gebracht. Ja, exact. Ja. Dus andere dingen, bijvoorbeeld je vak bijhouden, daar zal je toch ook je vakgenoten voor moeten opzoeken. Hè. Ik denk ook dat daar ook communities ontstaan van mensen die eigenlijk elkaar opzoeken. Omdat ze ook gewoon collega's willen waarmee ze over het vak kunnen praten. Maar ook omdat ze ook samen aan vakontwikkeling willen werken.
Ja, want als je in loondienst bent, wordt het voor een deel voor je gedaan. Is overdreven, ja. Maar je hebt misschien je popgesprek en je kijkt wat andere collega's doen. Dus het is misschien wat makkelijker.
Ja.
Als zelfstandig professional, als gigworker is het eigenlijk maar alleen is maar alleen.
Ja.
Jij noemt dus communities. Hoe zie je dat voor je? Hoe worden die gevormd? Is dat een natuurlijk proces?
Ja, ik denk in eerste instantie dat zie ik ook bij mezelf. Hè. Je zoekt een aantal vakgenoten op, daar ga je eens mee eten. En als je een moeilijke situatie hebt, dan bel je een vakgenoot die je kent en dan spreek je het eens door. Hè. Dus dat begint klein, denk ik. Maar je ziet ook steeds meer online communities ontstaan waar mensen, zeker, hè, want ja, laat zeggen van de platforms hoef je niet, vaak niet te verwachten dat ze ook die persoonlijke aandacht geven. Hè. Dus mensen zoeken elkaar ook soms online op en daar zijn hele forums voor. Wat je ook natuurlijk ziet ontstaan zijn steeds meer coworking spaces waar mensen elkaar fysiek opzoeken door bij elkaar te gaan zitten.
Dit is ZP Radio, het programma Hoofdzaken. Vandaag de gast Leonard Middelnaar. En zometeen praten Paul en ik met hem verder.
Radio voor zelfstandig professionals. Jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio.
Leonard Middelnaar van MNC, daar is hij hoofdredacteur en hij is ook nog specialist in organisatieverandering. Hij is de gast vandaag bij ZP Radio. En Paul en ik zijn met hem in gesprek over de gig economy.
Ja, we waren net bij de communities aan de land. Je gaf aan, ja, ZP'ers, gig workers, die zoeken toch ook contact met elkaar. Dat kan online,
ja.
Maar dat kan ook via zogenaamde co-working spaces. Kan je daar iets over vertellen? Wat heb je daar een voorbeeld van, wat dat is?
Van die co-working spaces?
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Nou, je ziet bijvoorbeeld dicht bij huis voor mij, dan is B Amsterdam. Die openen geloof ik nu hun derde gebouw, of dat is net geopend. Die hebben, daar zitten allerlei mensen bij elkaar die op zich allemaal zelfstandig werken, maar toch prettig vinden om bij elkaar te zijn. En daar wordt natuurlijk ook van alles georganiseerd, hè, voor als een community, hè, dus borrels en bijeenkomsten, thema-bijeenkomsten. Ja, zo heb je veel meer van die voorbeelden eigenlijk.
Ja, en hoe kan het elkaar versterken dan, dat je bij elkaar zit? Want ze vinden dat prettig, zeg je al, maar hoe versterkt dat elkaar dan precies?
Nou, kijk, wat je ook wel ziet ontstaan, dat is nu misschien nog een beperkte. Dus nu zie je gewoon gebouwen waar verschillende ZP'ers los van elkaar bijna zitten te werken. Maar er zijn ook wel voorbeelden, al bijvoorbeeld eentje uit Australië, waar zeg maar mensen met hetzelfde vak bij elkaar gaan zitten. En zeker als het dan gaat om een vak waar je bepaalde infrastructuur nodig hebt, dus machines of zo, die duurzaam aan te schaffen. Dan is het heel handig als die in één gebouw beschikbaar zijn, dat mensen daar in hetzelfde gebouw werken en zeg maar tegen betaling van die machines gebruik kunnen maken.
Een stuk efficiënter dan dat je het zelf allemaal moet aanschaffen.
Exact, ja. Dus dan heb je toch een paar schaalvoordelen als het ware die je ook in traditionele organisaties hebt. Die organiseren dan eigenlijk weer voor de zelfstandige professionals.
Ja. Een van de voordelen van de community is natuurlijk ook kennisuitwisseling.
Zeker.
Aan de ene kant is natuurlijk, staat het gespannen, op gespannen voet met elkaar, want je bent mekaars collega, maar ook wel weer concurrent, want misschien schrijf je wel op dezelfde opdracht in.
Ja, ja, dat is inderdaad een spanningsveld, denk ik. Ik moet wel zeggen dat ik het, de indruk heb dat steeds meer mensen hun kennis wel delen, ook omdat het gewoon, laat zeggen, in ons tijdperk ook echt overal beschikbaar is, zodat het niet meer wordt gezien als een kennis, niet zozeer wordt gezien als een concurrentievoordeel. Vooral denk ik de manier waarop je het interpreteert en waarop je ermee omgaat. En hoe je dat weer vervolgens vermarkt is denk ik vooral je concurrentievoordeel. Dus ik zie daar wel steeds meer dat mensen dat delen. Ook in die online communities, die online platforms, zie je dat ook gewoon. Dat mensen daar wel daar open over zijn. En elkaar ook adviseren eigenlijk om niet.
En dat zijn vaak online platforms waar mensen dan zitten. En elkaar op die manier informatie toe spelen? Of hoe gaat het in zijn werk?
Nou, je ziet bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld als je kijkt naar aanbestedingen, hè, dus soms heb je zelf niet bijvoorbeeld de omvang om in te schrijven op een aanbesteding. Dan zie je dat ZP'ers zich natuurlijk verenigen om dat samen te doen. En die vinden elkaar bijvoorbeeld via dat soort platforms.
Oké. Co-working spaces, online communities. Aan de andere kant schrijf je in je stuk ook, ja, alleen is maar alleen. Zie je toch dat mensen toch ook elkaar wel opzoeken om...
Ja.
Ja, ze missen toch collega's blijkbaar.
Ja, ik denk dat mensen toch altijd... We zijn toch groepsdieren en we hebben toch behoefte om met andere mensen samen op te trekken. Dus ik denk alleen werken, dat kan wel een tijdje. Maar ik denk dat je uiteindelijk toch ook weer andere mensen gaat opzoeken.
We hebben het al een tijdje over de toekomst. Maar laten we dat straks nog wat uitgebreider gaan doen. Bijvoorbeeld ook wat voor artikelen je op de agenda hebt staan die je nog wilt gaan schrijven. En waar we meer informatie over jou kunnen vinden. Dat willen we zometeen heel graag van je weten. Dus met jou goed vinden praten we daar zometeen over verder. Te gast bij ZP Radio is Leonard Millenaar. En hij is specialist in organisatieverandering en hoofdredacteur voor MNC. ZP Radio. Vandaag bij ZP Radio te gast Leonard Millenaar. Hij is hoofdredacteur van MNC en specialist in organisatieverandering. Ja, dat moet je vaak horen vandaag, maar je bent het ook gewoon. Leonard, we spreken over jouw artikelen. We spreken over de veranderingen voor traditionele organisaties. Hè. Dat is een artikel waar je nu mee bezig bent eigenlijk. Hè?
Ja, ik werk nu aan een artikel dat hopelijk ook binnenkort uitkomt. Zeg maar, wat de betekenis hiervan is voor traditionele organisaties. Ja, want die moeten toch ook zien om te gaan met het grote aantal zelfstandig professionals dat ontstaat. En ze hebben natuurlijk voor een groot deel al vaak een flexibele schil en dergelijke. Maar dat zal zich verder ontwikkelen. Ja.
Je noemde net ook, toen de muziek speelde, hadden we het over de review economy. Oftewel, straks word je alleen nog maar op basis van je referenties aangenomen.
Ja.
En toen gaf je ook aan van ja, dat wordt misschien wel heel koud en kil.
Ja, nou ja, je kan je voorstellen dat stel je voor dat die platforms echt de overhand nemen. En bijna al het werk wordt georganiseerd via platforms. En die platforms die vragen aan de opdrachtgevers om te reviewen. En dat gebeurt natuurlijk al op heel veel platforms. Op een schaal van 5 sterren, om het zo te zeggen. Ja, dan kan het best heel hard worden. Want als jij, laat zeggen, 2 of 3 keer een slechte review hebt, terecht of niet. Dan is het maar de vraag of het algoritme jou in de volgende keer dat er een klus is nog wel naar boven laat komen als potentiële kandidaat.
Ja, als je dat helemaal doorautomatiseert inderdaad. Als je het hele menselijke eruit haalt. Als je het baseert op de recensies.
Dan zou dat, ja, en als dat zou gebeuren, en ik denk dat we dat met z'n allen moeten voorkomen, dan kan het heel efficiënt, maar ook een heel kille systeem worden eigenlijk, waarin iedereen het ieder voor zich wordt.
En hoe zou je dat toch nog menselijk kunnen houden, zo'n systeem?
Nou, ik denk dat je eigenlijk altijd bij die platforms daar, dat je nooit een algoritme de baas moet laten zijn. Dus dat er altijd een menselijk aspect tussen moet blijven zitten. En bovendien moeten we hebben in Nederland natuurlijk een prachtige verzorgingsstaat met allerlei verdiensten. Ik denk dat we ook daar, laat zeggen, dat we dat moeten waarderen en ook moeten zorgen dat we ook onze maatschappij rechtvaardig en liefdevol houden.
We hadden het net al over het artikel wat er aan gaat komen. Zijn er andere dingen die op de agenda staan die je graag met ons zou delen? Bijvoorbeeld een nieuwe editie van MNC, wanneer verschijnt die?
Ja, nou, er komt inderdaad binnenkort een nieuwe editie uit dat in juni, die gaat over vakmanschap. Dus dat is ook wel een mooi thema.
Komt dat omdat je dan naar vakmanschap, denk ik, aan guilders? Eigenlijk ook weer een soort community. Ja, is dat de link? Of?
Nou, het is wel heel mooi gezegd, maar guilders eigenlijk zijn natuurlijk een hele klassieke vorm van gemeenschappen waarin eigenlijk het werk van de vaak van ouder op kind werd geleerd. Hè? En ik denk dat dat een hele mooie metafoor is. En vakmanschap is ook nodig in alle vakken. En ook in het organisatieadvies waar MNC over gaat. Dus ook daar is het belangrijk om te kijken hoe hou je dat vak op niveau. En hoe zorg je dat iedereen zijn vak bijhoudt.
Jij zorgt er zelf voor dat je ook vakken blijft geven. Hè? Je blijft even docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Kan je al iets zeggen over de vakken die je daar zelf gaat geven?
Nou, dat weet ik nog niet. Of dat ik nog meer vakken ga geven. Maar laten we zeggen, het laatste vak wat ik gaf, Leading Change, dat was erg leuk om te doen en werd ook zeer gewaardeerd. Dus ik vermoed dat daar in de toekomst nog wel meer werk in zit. En verder is er nog een thema waar ik nu een boekhoofdstuk ga schrijven. En dat gaat over zelfsturing. Dus zelfsturing in organisaties. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat zelfsturing, hè, dat is ook een ontwikkeling in organisaties wel mooi. Waar ook steeds meer autonomie en flexibiliteit geldt. En zelfstandig professional zie ik zelf een beetje als de ultieme vorm van zelfsturing. Maar dat artikel gaat meer over, laat zeggen, zelfsturende teams in organisaties. Het gedachtegoed van Lalou met name.
Nou, laatst wij op jouw website dat je jou kunt bellen. Voor een kop koffie. Dat hebben we gedaan. Het is gelukt.
Ja.
Mocht nou iemand luisteren naar ZP Radio en denken, ja, ik wil ook eens verder praten met Leonard. Hoe kan dat dan? Hoe kun je het beste contact met jou opnemen?
Nou, wat je zegt, je kan het makkelijkst denk ik naar mijn website www.leonardmiddelaar.com. En daar vind je mijn gegevens. Ik ben inderdaad ook, wat je zegt, hoofdredacteur van MNC. En de website daarvan is www.managementandconsulting.nl.
Oké, dus leonardmiddelaar.nl of managementandconsulting.nl. Leonard Millenaar te gast bij ZP Radio vandaag. Dank je wel voor je komst naar de studio en succes met de artikelen en alles wat op stapel staat.
Dank je.
ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Ook op Twitter, ZP-zaken en facebook.com/ZP Zaken. Hoofdzaken werd mogelijk gemaakt door Head First.